Thema 2, blok 2. Voedsel verbouwen. Jager-verzamelaars worden boeren. Terwijl in Europa een ijstijd heerste, was het in grote delen van het Midden-Oosten aangenaam om te wonen. Het klimaat was koeler en er viel meer neerslag dan tegenwoordig. Mensen hadden genoeg te eten, want er groeiden veel wilde granen. Rond 10.000 voor Christus werd het klimaat echter warmer en droger, waardoor de granen minder goed wilden groeien. Om toch te kunnen overleven, moesten de mensen zich aan het veranderde klimaat aanpassen. Ze leerden geleidelijk dat het loswoelen van grond, het zaaien van graan en het bevloeien van het graan met water meer graan opleverde. Ook leerden ze hoe ze de granen moesten bewaren. Archeologen hebben in hutten in het Midden-Oosten opslagkuilen gevonden met resten van graan, fruit en wortels. Zo ontstond de akkerbouw rond 8500 voor Christus. De jager-verzamelaars waren boeren geworden. De boeren waren voor hun vlees eerst nog afhankelijk van de jacht, maar ze leerden al snel hoe ze wilde schapen en geiten tam moesten maken. Het houden en fokken van dieren wordt veeteelt genoemd. Akkerbouw en veeteelt samen heette landbouw. Een vaste verblijfplaats was noodzakelijk voor de landbouw. Zo ontstonden de eerste dorpen en later ook steden. Door de overgang naar de landbouwsamenleving konden veel meer mensen van dezelfde grond leven dan voorheen. De eerste boeren in Nederland. Rond 5000 voor Christus kwamen de eerste boeren in Nederland wonen. Ze kozen voor Zuid-Limburg, omdat de grond daar vruchtbaar was. Europa bestond in die tijd voor een groot deel uit bossen. De boeren moesten daarom eerst stukken bos afbranden om grond voor akkerbouw te krijgen. De as die overbleef maakte de bodem extra vruchtbaar. Tarwe, rogge en gerst wilden in Limburg zo goed groeien dat de boeren goed van de landbouw konden leven. Ze vulden hun dieet aan met dierlijke producten. De boeren lieten hun geiten, schapen en runderen in de bossen naar voedsel zoeken. Vaak lagen de nederzettingen dicht bij een rivier, zodat er altijd water in de buurt was. Na een paar jaar kregen de boeren een probleem. De gewassen wilden steeds minder goed groeien. Er bleken geen voedingsstoffen meer in de grond te zitten, waardoor deze onvruchtbaar was geworden. De boeren losten dat op door steeds een nieuw stukje bos plat te branden. Dat ging goed totdat alle grond rondom hun dorp uitgeput was. Dat was het moment waarop de boeren hun dorp verlieten en op een nieuwe plek van vooraf aan begonnen met het bouwen van huizen en het aanleggen van akkers. De overgang van het jagen en verzamelen naar de landbouw heeft veel invloed gehad op de structuur van het landschap. Er werden akkers, weilanden en weggetjes aangelegd en huizen gebouwd. Het landschap dat eerst een natuurlandschap was, werd hierdoor een ingericht landschap, waaraan je duidelijk kon zien dat er mensen woonden en werkten. Landbouw in de woestijn. De landbouw in het oude Egypte rond 2000 voor Christus was ingewikkelder dan bij de boeren in Nederland, omdat het land voor een groot deel uit woestijn bestond. Landbouw was alleen mogelijk langs de rivier de Nijl, die ieder jaar overstroomde. Als het water zakte, bleef er een laag slib uit de rivier achter. Dit was vruchtbare grond waar boeren gewassen op konden verbouwen. Ook leverde de Nijl drinkwater en vissen en vogels om te eten, en was het de belangrijkste verkeersader. Zonder de Nijl was het voor de Egyptenaren bijna onmogelijk om te overleven. Het was dan ook noodzakelijk om de natuur zoveel mogelijk te beheersen door het aanleggen van dammen, dijken en sloten. De sloten werden gebruikt om water naar de akkers te voeren. Dat wordt irrigatie genoemd. De boeren legden de irrigatiewerken aan onder leiding van de farao, de Egyptische koning. De boeren konden niet verklaren waarom ieder jaar de Nijl overstroomde. Zij dachten dat dit het werk van de goden was. De farao werd gezien als een soort god op aarde. De Griekse schrijver Herodotos schreef in 400 voor Christus: de farao liet alle kanalen graven die er momenteel in Egypte zijn. Hij wilde de steden die landinwaarts op enige afstand van de Nijl lagen van water voorzien. Tot dan toe hadden de inwoners een tekort aan water als het peil van de rivier zakte. Ze moesten zich behelpen met vies stilstaand water. Vandaar al die sloten tegenwoordig in Egypte. Piramides. De belangrijkste bouwwerken van de Egyptenaren waren de piramides, waarin de farao's begraven werden. De Egyptenaren dachten dat de farao na zijn dood opsteeg naar de sterren, van waaruit hij over zijn volk kon waken. De piramide diende als een trap naar de hemel. Het lichaam van de farao werd gemummificeerd, zodat het niet kon vergaan. Dat was belangrijk, omdat de Egyptenaren geloofden dat je na de dood alleen verder kon leven als je nog een lichaam had. Het bouwen van een piramide was een kostbaar karwei, omdat er heel veel mensen voor nodig waren. Het kon wel 30 jaar duren voordat de piramide voltooid was. Als de farao geluk had, was de piramide af op het moment dat hij kwam te overlijden. De farao kon de bouw van een piramide financieren met de belasting die de boeren betaalden. De belasting werd niet in geld betaald, maar in graan. Dat liet de farao door zijn ambtenaren bij de boeren ophalen. De ambtenaren schreven op hoeveel de boeren betaald hadden. De farao gebruikte het graan om de mensen die voor hem werkten te betalen. De werklieden, priesters en ambtenaren. Zij hoefden dus niet zelf graan te verbouwen. Toen en hier, grafmonumenten in Drenthe. Ze zijn niet te missen, reusachtige opgestapelde stenen in het Drentse landschap. Hoe zijn deze stenen hier terechtgekomen? Daarvoor moet je terug naar de periode rond 3400 voor Christus. In Drenthe leefde toen het trechterbekervolk. Die naam komt van de typische aardewerken bekers met een trechtervormige hals die deze mensen maakten. Het trechterbekervolk leefde van de landbouw. De mensen verbouwden tarwe en gerstsoorten en hielden runderen, varkens, schapen en geiten. De mensen van het trechterbekervolk begroeven hun doden in grafkelders, die ze van grote, zware keien bouwden en die ze bedekten met aarde. Deze graven worden ook wel hunebedden genoemd. Je kunt de functie van de hunebedden vergelijken met die van de Egyptische piramides. Beide zijn grafmonumenten. Er waren veel mensen nodig om een hunebed te bouwen. De zware stenen moesten met behulp van boomstammen over een grote afstand versleept worden. De stapel stenen die je nu nog in Drenthe kunt zien zijn dus overblijfselen van de hunebedden. Maar je hoeft niet bang te zijn om tegen skeletten aan te lopen in een hunebed. Door de zure grond zijn de beenderen vergaan. Archeologen hebben alleen nog bekers en voorwerpen als pijlpunten in de hunebedden gevonden. Dure en goedkope grond. De foto's van rond 16 en 17 zijn gemaakt in gebieden die allebei erg geschikt zijn voor landbouw. Toch wordt de grond er heel anders gebruikt. Hoe kan dat? De foto van rond 16 is gemaakt in een gebied waar veel steden in de buurt liggen. De grond is daar duur, omdat de grond op verschillende manieren gebruikt kan worden. Je kunt er bijvoorbeeld woningen of bedrijven opbouwen. Een boer moet veel geld verdienen om een klein stukje grond te kunnen betalen. Dat betekent dat de opbrengst per hectare hoog moet zijn. Daar is kapitaal voor nodig. De kassen, de stookinstallaties, apparatuur voor beregening, bemesting en luchtverversing zijn erg duur. En er is veel kennis nodig om deze apparaten te bedienen. Als alle apparatuur op de juiste wijze is ingesteld, is het mogelijk voor de boer om meerdere keren per jaar te oogsten. Dit soort landbouw heet intensieve landbouw. Rond 17 gaat over een gebied waar heel weinig mensen wonen. De grond is hier goedkoop. Je ziet in dit gebied extensieve landbouw. Dat betekent dat de boer weinig arbeidskrachten, machines en andere hulpmiddelen gebruikt, waardoor de opbrengst per hectare laag is. Op rond 17 zie je een voorbeeld van extensieve veeteelt. In de binnenlanden van Australië en de Verenigde Staten zijn veel van dit soort bedrijven. De weidegronden bestaan uit natuurlijk grasland en zijn soms duizenden hectares groot. Er valt weinig neerslag in deze gebieden, maar omdat er zoveel grond is, heeft het vee toch genoeg te eten. Hier en straks. Vlees uit de fabriek? Hoe kun je zoveel mogelijk carbonades tegelijk produceren? Ga stapelen. Zet duizenden vleesvarkens in een flatgebouw. Dat klinkt als een oplossing uit een science fiction film, maar niets is minder waar. Er wordt volop gediscussieerd over het bouwen van varkensflats in Nederland. De moderne technologie speelt een steeds grotere rol bij onze voedselproductie. Het beeld van een boer die op een krukje in de schuur zit te melken is al lang niet meer van onze tijd. Melkrobots hebben het werk van de boer overgenomen. De boer houdt de melkproductie van zijn koeien in de gaten met computers. En wie kijkt nog op van een rijdende robot die komkommers in de kassen plukt? Vind jij varkensflats als science fiction? Wat dacht je dan hiervan? Onderzoekers willen in fabrieken vleesweefsel kweken van eiwitten. Dan hoeven er geen dieren meer geslacht te worden. Nog een toekomstbeeld. akkerbouw op zee. Plankton zou een nieuwe bron van voedsel kunnen zijn. Maar voorlopig blijft het een idee, want plankton oogsten, hoe doe je dat?